Rut hoofdstuk 4. Intussen was Boaz naar de poort gegaan en had zich daar neergezet. En zie, daar ging de losser voorbij, van wie Boaz gesproken had. Toen zei hij, gij daar, kom eens hier, zet u hier neer. Hij dan kwam en zette zich neer. Daarop nam hij 10 mannen uit de oudsten der stad en zei, zet u hier neer. En zij zetten zich neer. Toen zei hij tot de losser, Naomi, die uit het veld van Moab teruggekeerd is, verkoopt het stuk land dat aan onze broeder Elimelech toebehoorde. Nu heb ik gedacht, ik vertrouw het uw oor toe, koop hij het in tegenwoordigheid van hen die hier zitten en van de oudsten mijns volks. Indien hij lossen wilt, los het, maar indien hij niet wilt lossen, verklaar het mij dan, opdat ik het weet, want er is niemand om te lossen behalve hij en daarna ik. Toen zei hij, ik zal lossen. Maar Boaz zei, op de dag dat hij het land koopt uit de hand van Naomi, verwerft hij ook Rut, de Moabitische, de vrouw van de gestorvene, om de naam van de gestorvene op zijn erfdeel in stand te houden. Toen zei de losser, dan kan ik het voor mij niet lossen, want ik zou mijn eigen erfdeel te gronde richten. Los hij voor u wat ik zou moeten lossen, want ik kan het niet lossen. Nu was het vroeger in Israël bij lossing en ruiling gebruik dat, wilde men aan enige zaak haaldeheid verlenen, de een zijn schoen uitrok en aan de ander gaf. Dit was in Israël de bekrachtiging. En de losser zei tot Boaz, koop hij het voor u. En hij trok zijn schoen uit. Hierop zei Boaz tot de oudsten en tot al het volk, gij zijt heden getuigen dat ik al wat Elimelech heeft toebehoord en al wat Gilion en Machlon heeft toebehoord, koop, uit de hand van Naomi. Ook Rut, de Moabitische, de vrouw van Machlon, verwerf ik mij tot vrouw, om de naam van de gestorvene op zijn erfdeel in stand te houden. Zo zal de naam van de gestorvene niet uitgeroeid worden uit zijn broederen en uit de poort zijner woonplaats. Gij zijt heden getuigen. En al het volk dat in de poort was en de oudste zeiden, wij zijn getuigen. De Heere maken de vrouw die in uw huis komt als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben. Handel dan kloek in Efrata en maak uw naam in Bethlehem. Uw huis worden als het huis van Peres die Tamar aan Juda baarde, door het kroost dat de Heere u geven zal uit deze jonge vrouw. Toen nam Boaz Rut en zij werd hem tot vrouw en hij ging tot haar in. En de Heere schonk haar zwangerschap en ze baarde een zoon. En de vrouwen zeiden tot Naomi, geprezen zij de Heere, die het u heden niet laat ontbreken aan een losser, en zijn naam worden vermaard in Israël. En hij zal uw ziel verkwikken en u in uw ouderdom verzorgen. Want uw schoondochter, die u lief heeft, heeft hem gebaard. Zij die u meer waard is dan 7 zonen. En Naomi nam het kind en legde het op haar schoot en zij werd zijn verzorgster. En de burinnen gaven het een naam, zeggende, aan Naomi is een zoon geboren. En ze noemden hem Obed. Deze is de vader van Isaï, de vader van David. Dit nu zijn de nakomelingen van Peres. Peres verwekte Hezron, Hezron verwekte Ram, Ram verwekte Aminadab, Aminadab verwekte Nahesron, Nahesron verwekte Salma, Salmon verwekte Boaz, Boaz verwekte Obed, Obed verwekte Isaï en Isaï verwekte David. Tot hier de schriftlezing voor het moment. Een tekst. Hij leidde, het in uw, hij leidde in uw goedertierenheid. Hè, en het woordje dat door. En het Hebreeuws dat door. Van. Tussen die vierkante haakjes gezet heb. Hè, dat is eigenlijk hetzelfde woord. Of min of meer een afgeleide van. Geset. Je ziet daar die middelste twee lettergreepjes. Has. En dan. Ik durf het niet uitspreken. Hè, want het moet iets zijn van geset. Hij leidde in uw goedertierenheid. Met uw verbondstrouw, met uw verbondsliefde. En uw genade hebt hij het volk dus geleid. Het volk dat hij verlost hebt. En wat hij daar ziet, daarachter, is eigenlijk een woord verwant aan goel, losser. Dat is eigenlijk twee thema's uit het boek Rut. Dat God mensen leidt in goedertierenheid, dat Gods zorg continu aanwezig is. En dat hij een God is die verlost, die de goel is, die een losser is, die optreedt ten behoeve van zijn volk. En hij leidde het door uw kracht naar uw heilige woonsteden. En ook daar zie ik eigenlijk een verband met het boek Rut. In die zin dat het gezin van Naomi teruggekeerd is. Of tenminste, Naomi is teruggekeerd naar de plaats waar God zegen aan verbond. Waar God van gezegd had van, daar wil ik wonen in jullie midden. En dat komt uit Exodus 15. En dat is uit de lofzang van Mozes na de uittocht uit Egypte. nog een beetje oplezen van tussen de schoven wat dat er vorige keer blijven liggen is. Er zijn een paar dingen waarvan ik dacht van, ja, eigenlijk moest ik dat ook nog vertaald hebben. Uit Rut hoofdstuk 2 en 3. Een van de dingen die ik geleerd heb ook met het beluisteren van een aantal preken is dat Naomi ook berouw toont eigenlijk. Ik had dat nog nooit op die manier gezien, maar ik vond het wel mooi dat die man dat uitlegde op die manier. Dat hij zei eigenlijk van, goed, Naomi is teruggekeerd. Dat is op zich al een goede stap. Als je berouw hebt, dan keer je terug. Dan ga je terug naar het punt van waar je vertrokken bent. Dan keer je terug naar de Heere. Maar hoe kan je zien in haar leven dat zij eigenlijk ook veranderd is, behalve dan die terugkeer? En dan citeerde hij eigenlijk dat vers uit Rut 2, vers 22, waar Rut eigenlijk van Naomi de raad krijgt van, weet je wat, blijf hier, blijf op het veld van Boas. Nu ga je zeggen van, ja, dat is toch wel logisch, Boas was degene die voor haar zou zorgen. Hij heeft gezegd van, hij leest toch op tussen de schoven. Dus je zou eigenlijk wel gek moeten zijn om weg te gaan van die plaats. Maar het feit dat ze dat zegt, toont eigenlijk dat zij tot inzicht gekomen is van, er is een dag geweest dat wij eigenlijk van de plaats waar God wilde zegen geven, waar God voorzag of zou voorzien voor zijn volk, dat wij daarvan vertrokken zijn. En ze ziet dat in. Vandaag als ze die raad heeft aan Rut, ziet ze dat in. Blijf op deze plek, want die losser die zal voor u zorgen. Eigenlijk als je ontdekt hebt dat de Heere die goedertieren God is, dat de Heere die God is die naar zijn volk omziet, zoals we in hoofdstuk 1 gezien hebben, dan vertrek je daar niet. Dan besef je van, hij zal voor je zorgen, zoals Naomi ook later zegt, tegen Rut van, deze man zal niet rusten voor hij deze zaak tot een goed einde gebracht heeft. Dan weet je van, God rust eigenlijk niet voor hij zijn werk volleindigd heeft. En dan mag je vertrouwen op hem. En ze heeft dat ingezien. En dan heeft ze daarom ook, denk ik, die raad aan haar schoondochter. En zegt ze van, blijf op het veld van Boas. Ga daar niet weg. Als daar die man voor u zorgt, blijf dan daar. En dat is ergens wel een teken dat ze berouw heeft. Dat ze dat inziet ook. Dat ze fouten gemaakt heeft in het verleden. En wat ik ook een belangrijk punt vind, eigenlijk kon ik dat ook in hoofdstuk 4 verwerkt hebben, want loon zit er in het boek Rut. Beloning, vergelding voor daden die je doet ten gunste van de Heer. De Heer is eigenlijk nooit een schuldenaar van ons. De Heer, die versen uit Spreuken zeggen dat, bijvoorbeeld het laatste stukje dat je daar ziet, wie zich over de armen ontfermt, leent de Heer. Dus eigenlijk, als je omziet naar de armen, als je om hen bekommerd, dan is dat als het ware een lening aangaan bij de Heer. Dan is dat als het ware dat je een bankrekening opent en de Heer zet daar direct een grote som op. Hij zorgt dat je nooit moet zeggen van, goh, ik heb meer gegeven dan de Heer aan mij geschonken heeft. De Heer is nooit een schuldenaar, want anders zouden we het ook zelf gedaan hebben. Maar als de Heer de kracht heeft, als hij degene is die beloont en degene die de kracht heeft, en dan krijgt hij ook de eer daarvoor. Het andere vers uit Spreuken zegt, het kwaad vervolgt de zondaar, maar de rechtvaardigen verhelt hij het goede. De Heere verhelt mensen dingen. De Heere beloont mensen voor hun leven tot eer van hem. En dat zie je heel duidelijk in het boek Rut. Dan zie je daar dat God een beloner is, zoals ook Hebreeën zegt, dat God een beloner is van wie hem zoeken. En in het boek Rut, dan is dat niet eens. De mensen die zelf die goede daden verrichten, die zelf omzien naar de ander, die dat doen omwille van, goh, ik ga dat hier doen, want dan ga ik beloond worden. Maar dan is het altijd de ander die zegt van, de Heere verhelde uw goede daad. Je hebt liefde bewezen in die omstandigheden, zoals Boas tegenover Rut bijvoorbeeld getuigt. Hij zegt van, wat jij gedaan hebt tegenover je schoonmoeder, dat is zo prachtig, want mogen de Heere uw goede daad daarin vergelden. En dan zie je ook telkens dat het gebeurt. En op het moment dat Rut dan naar de dorstvloer gaat, en eigenlijk duidelijk maakt aan Boas van, ik ben beschikbaar om te huwen, dan zie je dat hij ook zegt van, amai, de gesed dat je nu bewezen hebt, die liefde daad die je nu gesteld hebt, is eigenlijk nog groter. Dat je niet jonge mannen achterna gelopen hebt, maar dat je bij mij terecht gekomen hebt. Dat is zo'n grote liefdedaad. En ook weer, hij maakt hij duidelijk dat daar loon mag op volgen. En hij gaat direct eigenlijk zelf het instrument van de Heere zijn om dat te belonen. En effectief, hij rust niet voor hij deze zaak tot een goed einde gebracht heeft. Dat is heel duidelijk ook. En dat is wat we mogen zien, de ultieme geset, de ultieme liefdedaad, die komt eigenlijk altijd van de Heere God zelf. God is de beloner. En die mensen die op zo'n godvrezende manier handelen, doorheen heel het boek Rut, en dan mag je in de eerste plaats denken aan Rut zelf en aan Boas. Ook aan Naomi. Maar in de eerste plaats denk ik aan Boas en Rut. Die genieten eigenlijk de zegening van de Heere God. En als je dan het verhaal in zijn geheel gaat zien, dan zie je van, die mensen waren hulpeloos, waren arm, en dan komt daar de Heere. Goed, hulpeloos en arm, dat geldt dan in het geval van Naomi en Rut, maar niet van Boas. Maar de Heere beloont hen. De Heere beloont die toewijding van Rut. De Heere beloont ook Boas, die daar zo onzelfzuchtig omziet naar die armen, die eigenlijk geen aanspraak kon maken op die zegeningen, maar hij zegt van, ik ga voor jou zorgen. Ik zal betalen om jou te kunnen in vrijheid stellen. En ik ga voor jou zorgen. Schuil maar onder mijn vleugels. En verloning, vergelding, beloning is een belangrijk aspect ook in het boek Rut. Dat we toch niet mogen uit het oog verliezen. De Heer is geen schuldenaar. Je kunt dat ook een beetje vergelijken met Jesaja, waar er staat, zie de Heere, Heere zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen. Zie, zijn loon is bij hem en zijn vergelding gaat voor hem uit. Ook in Jesaja wordt aan het volk beloofd van, er komt een dag, arm volk, dat de Heere naar jullie zal omzien. En dan komt hij, maar niet met lege handen, dan komt hij met volle korven en gaat hij jullie zegenen. Dan mogen ze daar al naar uitzien. En wij hebben eigenlijk diezelfde hoop. Ook wij mogen zien op de beloning. Want, daar zien we ook in Openbaring 22. Ik kom spoedig en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. Dat is iets heel belangrijks, denk ik, om te zien doorheen de Bijbel. Dat God een beloner is. God is iemand die zegt van, kijk, je stelt goede daden. Maar dat is nooit, nooit zonder vrucht. En we worden opgeroepen om ons ook bezig te houden met die beloning. Om te zien op de beloning. Als je bijvoorbeeld in Hebreeën ziet hoe er staat van Mozes, is het denk ik, dat hij koos om vervolgd te worden met zijn eigen volk, liever dan in Egypte goed behandeld te worden. Waarom? Omdat hij zag op de beloning, staat er in Hebreeën. Hij zag op de beloning. En dat is telkens een bron van motivatie ook, naarmate dat we ons meer gaan vullen met de toekomstige zegeningen die we gaan krijgen van de Heer, dus namelijk met zijn beloningen die hij ook voor ons heeft. En in de eerste plaats, de beloning is ook bij hem te mogen zijn, anders is er geen beloning mogelijk. Het gaat om zijn persoon, maar als je ziet op de beloning, dan is dat een motivatie. Dan wordt eigenlijk de last lichter die we te dragen hebben hier en mogen zien van, ja, dan ben je niet iemand die zo al zuchtend moest weggaan van, amai, wat ik allemaal moet achterlaten. Nee, dan ben je iemand die zich uitstrekt naar wat er voor hem ligt. En dat is een heel verschil. En dan leef je door geloof. Dat is leven door geloof ook. Zien op de beloning. Zien op het karakter van God, die een genadige God is. En John Piper heeft een boek geschreven over leven bij de toekomstige hoop, of bij de toekomstige genade, sorry. Future Grace heet het. Dat betekent eigenlijk, wat wil je daarmee zeggen? Dat je leeft elke dag, elk moment eigenlijk, in het besef van God is een God die zegent. En het is nooit van, jij die moet je laatste beetje energie uit je kleine teentje gaan trekken om toch maar tot eer van de Heere te kunnen leven. Nee, het is telkens vanuit de toekomstige genade. Als je opstaat, dan sta je op levend of beseffend dat God ook die dag weer genade zal geven. En dat is een heel verschil. van God, zijn genade zal vandaag ook aanwezig zijn. Ook vandaag zal de Heere voor mij zorgen. Als we dan het boek Rut er weer bij halen, dan zien we dat. Het moment dat Rut bijvoorbeeld vertrokken is, dan heeft ze een stap gezet. In geloof leefde ze bij de toekomstige genade. De dag dat ze teruggekeerd zijn, als ze, tenminste in het geval van Naomi is terugkeren, in het geval van Rut is het gaan schuilen onder de vleugels van de Heere God. Maar is het leven bij de toekomstige genade? Beseffend van, God heeft naar zijn volk omgezien, wij strekken ons daarnaar uit. God belooft genade te geven. God belooft naar ons om te zien, maar daar willen we onder gaan schuilen. We willen daar eigenlijk deel aan hebben. Ze handelen in geloof. Hè? En Rut 1 zie je dat dus. En Rut bewijst geset aan Naomi, terwijl ze gaat schuilen onder de vleugels van de God van Israël. Dat is in geloof handelen. Ze gelooft van, ik kan daar ook deel aan krijgen. En ik wil ook bij die God van Israël gaan schuilen. Een God die naar zijn volk omziet, daar wil ik bij zijn. Rut 2, ze gaat verwachtingsvol uit om Arend te lezen, achter hem die mij genegen zal zijn. Ze heeft hoop. Er zal mij iemand misschien genegen zijn. Want als ze gelooft dat God naar zijn volk omziet, dan moet dat ergens ook handen en voeten krijgen. Dat is niet een gewoon concept dat je daar ergens gelooft. Een theorie dat daar maar in je kast ligt en dat je maar zo goed mogelijk van buiten moet leren. Nee, ze denkt van dat gaat ook in mijn leven praktisch gaan uitwerken. Rut 3. Rut gaat gehoorzaam aan de raad van Naomi uit. En ze schuilt onder de vleugels van Boas. Er had daar van alles kunnen mislopen. Ik heb dat eigenlijk de vorige keer niet aangeraakt. Maar hij had kunnen zeggen van wat? Hier een Moabitische? Weg jij? Wat doe jij? Je maakt mij te schande. Zo'n vraag stellen. Ik ben een eerbaar man. Wat doe jij hier? Of hij had kunnen zeggen van ja, tot daar voor jou zorgen. Maar wat je nu doet, dat gaat veel te ver. En het is gedaan met die zorg. Gedaan met eten geven. Dus er had daar heel veel kunnen mislopen. Ze had ook kunnen betrapt worden. En misschien gestenigd worden. Noem maar op. Van alles, van alle rampscenario's kun je bedenken dat daar kon misgaan. Maar ze leeft in hoop. Ze leeft in geloof. En ze denkt van ja, we gaan die stap zetten. Luisteren naar de raad van Naomi. Het is niet enkel iets van wow, ik heb mijn geloof hier heel persoonlijk en jullie hebben daar niks mee te maken. Nee, ook als we leven door geloof, staan we ook open voor de raad van anderen. Dat zie je heel praktisch in Rut 3. Rut 4. Boas gaat vertrouwend naar de poort. Ik heb dat de vorige keer wel aangeraakt. Dan heb ik gezegd van Boas was eigenlijk bereid van stel dat die nadere losser, die man die daar meer recht had om te betalen voor het land en ook uiteindelijk voor Rut, stel dat die man dat gedaan had. Wel, Boas was bereid om aan de kant te gaan en die man zijn voorkooprecht, zijn voorverkooprecht te laten opnemen. Hij leefde bij geloof. Hij wist van, als God iets wil, dan zal het zo gebeuren. En is de losser niet genegen u te lossen, dan ga ik lossen, zegt hij. Hij handelt naar de geest van de wet, ook in Rut 2. Boas handelt ruimhartig, ook weer naar de geest van de wet. Hij, in het besef eigenlijk van, ja, Gods wet zegt zo en zo, maar hij kent die God die daarachter schuilt, en hij handelt niet naar de letter, maar naar de geest van de wet. En 4 keer werkt God op de achtergrond mee. Ik heb het in het verleden ook al aangeraakt, dat we zagen of zien in het boek Rut, dat daar het toeval zo'n grote rol speelt, maar dat toeval eigenlijk heen wijst telkens naar die machtige regisseur die alle touwtjes in handen heeft. En dat is in hoofdstuk 4 niet anders. Dat zullen we straks nog zien. In het algemeen, die slide moet je misschien herkennen. Soms verander ik een beetje de groottes om te doen opvallen waar we gekomen zijn. We zijn nu aan het laatste stukje gekomen eigenlijk. In de 4e episode zijn we aangekomen. Waar er niet sprake is, zoals de vorige keren, van een vertrek en een terugkeer, maar waar er gewoon lineair verloop is. Er is daar die afzegging van die concurrent, die nadere losser. En dat loopt dan naar de vereniging van Rut en Boas, en dat leidt uiteindelijk naar de geboorte van hun kindje. En finaal volgt daar dan op, uit dat kindje, dat er een geslachtsregister aan verbonden is. Met een open horizon, een nieuwe toekomst. En eigenlijk, waar Rut 1 start met leegte, zien we dat in Rut 4 de volheid komt. Ze is uitgegaan in Rut 2 om te gaan zoeken. Van wie weet had er met iemand genegen zijn. En ze heeft gevonden. Ze heeft een plaats gevonden waar ze kon schuilen. En dat leidt tot die volheid. En de leegte van Rut 1 moet plaatsmaken voor volheid. Daar zien we dat de Heere God eigenlijk het grote probleem oplost. En het grote probleem was niet de honger, maar was iets anders. En dat gaan we zien in de schematjes hier. Dat is Rut 1. Waarom keren we nog eens terug naar Rut 1? Omdat dat ook in het volgende schema over heel het boek Rut verwerkt zit. Rut 1 wordt daar dan eens samengevat. Maar ik heb de vorige keer aangetoond, toen we het over Rut 1 hadden, dat een heel belangrijk aspect is dat Rut haar geloofsbelijdenis eigenlijk stelt en zich toewijdt aan Naomi. En dat ze zegt, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Hetgeen dat we hier in het vet aangeduid zien. En waar hij zult vernachten, zal ik vernachten. Waar hij zult sterven, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. Rut wijdt zich eigenlijk toe aan Naomi en ze kiest ervoor om mee te gaan met haar. Maar als je keer het hele schema bekijkt, dan zie je, het begint met honger. Er is honger in het land en ze moeten vertrekken. Elimelech zegt aan zijn gezinnetje van pak maar de valiezen, we zijn weg. Er is hier honger en er is geen oplossing. We moeten hier weg van dat land waar God zou zorgen voor zijn volk. We moeten hier weg en in Moab is er wel eten en we zullen naar daar gaan. En het eindigt uiteindelijk dat ze Bethlehem binnenkomen net op het moment van de herfstoogst. Dus je ziet, hoofdstuk 1, heel mooi opgebouwd, van honger tot in de herfstoogst. Ze emigreren dus vanuit Bethlehem. En op het laatste, dan zie je B-accent, immigreren in Bethlehem. Ze zijn terug in die stad waar ze uit vertrokken waren. Naomi blijkt blijdschap te zijn. In het begin, ze heeft daar nog haar man en haar kinderen bij zich. En die huwen dan ook nog eens. En op het laatste blijkt, op het laatste hoofdstuk 1, dat ze bitter wordt. Of bitter geworden is. Door de omstandigheden en ze gelooft van de Heere God is waarschijnlijk tegen mij. Ze hebben dus Moab ingeruild voor Bethlehem, de groene tekst. En op het laatste komen ze Bethlehem binnen en verruilen ze Bethlehem dus eigenlijk weer van Moab. Want daar staat er nog een keer in vermeld van ze kwamen uit Moab en ze komen Bethlehem binnen. En dan, Naomi had haar schoondochters aangemaand van keer toch terug. En de Heere bewijzen uw liefde, jullie hebben alles gedaan wat dat jullie moesten. Jullie hebben voor mij gezorgd, jullie hebben ook voor jullie man gezorgd destijds en voor mijn zoons. En keer terug en de Heere bewijzen uw liefde daar in uw land. En ze zegt dat een paar keer. En uiteindelijk kust ze Orpa en Rut ten afscheid. En ze wenen allemaal luid. En een beetje verder blijkt dat ze weer wenen. En is het niet Orpa en Rut die vertrekken, maar is het Orpa die Naomi ten afscheid kust. En zegt Rut dan die mooie woorden dat uw volk mijn volk is en uw God mijn God. Maar wat staat er daartussen? Centrale gedachte eigenlijk van, heb ik misschien nog zonen in mijn schoot? Je hoeft eigenlijk bij mij niks te verwachten. Ik ben te oud om te baren. En dat is het grote thema van hoofdstuk 1. Van, eigenlijk is er geen zoon meer, is er geen hoop meer. Er is niks meer te verwachten bij mij. En dat leidt ons tot helemaal op het einde dan van het boek Rut. Dan zien we hoe de Heere God daarin rijdt. Maar ik ben nu een beetje vooruit aan het lopen, want dan komt eerst het schema van het boek Rut op zijn geheel. Daarom moesten we dat eerste hoofdstuk nog eens met elkaar bekijken. Maar hier, Naomi te oud om te baren, in hoofdstuk 1. Maar zien we in hoofdstuk 4, Naomi krijgt de zoon. Het probleem dat zich stelt in het eerste hoofdstuk wordt op het laatste opgelost. De mogelijke losser wordt voorgesteld, wordt geïntroduceerd in het tweede hoofdstuk. Dan daagt daar plots die Gibor Hail op. Die man, hoe staat het er in onze vertalingen? Het komt erop neer dat hij rijk is, staat er bij ons. Maar in elk geval, het blijkt een man van karakter te zijn. Boaz daagt op. En op het laatste waar hij in het begin voorgesteld werd, zien we in hoofdstuk 4, het ontbreekt u niet aan de losser. En dat blijkt dan dat zoontje te zijn als ze krijgen. Obed. Obed blijkt de losser te zijn, daar gaan we straks nog dieper op ingaan. Ruth en Naomi hebben een plan gehad, of tenminste in de eerste plaats Ruth. Ruth heeft gezegd van, ik ga oplezen en kijken waar ik ergens eten kan vinden voor ons. En ze gaat naar het veld van Boas. Op het laatste was in hoofdstuk 4 ook weer Ruth en een veld, namelijk die gelost worden. Ook hier het plan van Ruth en Naomi is uiteindelijk voltooid, want het huwelijk voltrekt zich. Dus hier begint het plan en dat mondt uit hier. Boas komt uit Bethlehem, Boas gaat naar Bethlehem. Hier is het om een oplossing te gaan zoeken. Hij gaat naar de poort van Bethlehem om die zaak voor te leggen. Maar hij destijds vanuit Bethlehem, dus dat staat er nu toevallig. Je moet maar eens kijken, in hoofdstuk 2 er staat dat hij uit Bethlehem komt. Hij was naar zijn veld gaan kijken, hij kwam uit Bethlehem. En dan vraagt hij aan zijn knecht van, zeg, wie is dat daar? Die jonge vrouw, en bij wie behoort deze jonge vrouw, of wie is ze? En ook daar Naomi vraagt, hoe is het mijn dochter, of hoe ging het? Die vraagstellingen, die zijn ook belangrijk. Boas, die voorziet en eten voor Ruth, en Ruth brengt een eef van herst naar Naomi. En hij geeft accent, Boas belooft Ruth te huwen, en Ruth brengt 6 maten herst naar Naomi. Ook weer die vervulling, 2 keer dat over eten gaat. Met ook zegeningen, Naomi zegen Boas, en Boas zegent Ruth. Boas is degene in de positie om te lossen, we zitten al bij puntje I. En Ruth vraagt Boas op te treden als losser. En we gaan steeds meer naar het middelpunt, naar het scharnierpunt. En dat is eigenlijk het plan van Naomi en Ruth om rust te verkrijgen. En hoe verkrijgen ze rust? Dat is zodra er een losser is, iemand die voor hen zal zorgen. En dat plan is eigenlijk ontworpen, dat plan waarbij ze zegt van, weet je wat, blijf hier in dat veld, eerste deel van het plan. En het tweede deel is van, ga nu op de dorsvloer en ga kijken. Ga duidelijk maken dat je wilt huwen met Boas. En dat is eigenlijk een groot plan dat ze opgevat hebben van, ja, rust. Rust gaat niet om van, we gaan op onze rug liggen na het werken, na het oogsten. Dat ze zo moe zou zijn. Nee, de rust waarvan sprake is dat ze uiteindelijk een verlangen hebben om de zegening van de Heere God te verkrijgen. De zegen te krijgen waarbij de Heere zal voorzien en iemand die voor hen zorgt. Zijn er technische problemen?
Het is in orde, Jan.
Is het orde? Ja. Oef.
Dat is helemaal,
Lisa.
Jan, wil ik een vraag? Ja, zeker.
Het is eigenlijk een verband dat het feit Boas van de poorten en de staal voor aan die losser van ik, je moet een land doen, die is de eerste en op die zaak van het instituut kwam dat voor wat van de opmerkingen dat er Moabitische vrouwen aan was staan grote de en met van wat de Heer zei dat in Israël dat die eerste losser dat weigert.
Wat bedoel je met wat dat de Heer zei?
Dat nog een vermenging met andere vrouwen.
We gaan ze iets een motief zien van die man. En dat zal heel wat verduidelijken. Ja, maar zijn probleem is uiteindelijk niet van oei, dat is een Moabitisch en ik mag dat niet doen. Dat is ritueel onrein of zoiets. Je ziet straks, gaan we zien, dat er daar iets anders achter zit. Als hij weigert te lossen, dat te maken heeft met een andere reden. Niet om het feit dat het Moabitische is. Maar we gaan het zo biedt zien. Ja. Bij puntje G, je ook nog kunnen zeggen, waar Boas voorziet en eten voor Ruth en Ruth een eef van herst naar Naomi brengt. We ook nog kunnen opmerken dat eigenlijk Ruth daar al een deel wordt van de Boas-klan. Als ze op het veld is en uitgenodigd wordt om aan tafel te gaan zitten bij Boas en de andere knechten, dan zegt Boas duidelijk van dienstknechten, jullie moeten water aanbieden aan haar. En ze moet eigenlijk behandeld worden als iemand die erbij hoort. Als iemand die deel uitmaakt van het huishouden. Eigenlijk maakt hij al duidelijk daar van, ja, hier wordt Ruth iemand die bij ons hoort. En dat is ook al een eerste opening dan uiteindelijk naar wat we in hoofdstuk 4 zien, dat ze deel gaat uitmaken van Gods volk. Waar ze in de armen gesloten wordt als het ware en ze ook mag meeschuilen onder Gods grote paraplu van genade. Er zijn heel wat vergelijkingen tussen Rut hoofdstuk 1 en Rut hoofdstuk 4. Maar ik sta voor, omwille van de tijd, om ze een beetje over te slaan. Ik denk niet dat het zoveel nieuwe zaken naar voren brengt. Bekijk dat eens op uw gemak thuis. Als je de PowerPoint nog een keer doorloopt of erbij neemt. Maar in elk geval, heel wat gelijkenissen. En dat toont ook alweer die structuur die zo belangrijk is in heel dat boek. Waar ik mij telkens weer opnieuw over verbaas. En dan ook nog zo eentje. Nu, Boas in de poort van Bethlehem. Dus Boas trekt in hoofdstuk 4 naar de poort van Bethlehem. En die zegt van, ik ga die zaak voorleggen aan de oudsten daar. En hij wordt bevestigd als die Gibor Hail. Als die man van waarde. Als die grote strijder die niet met zijn wapens daar strijdt. Maar die eigenlijk strijdt met zijn hart. En dat wordt nog een keer bevestigd. Die man heeft gezegd van, ik ga die zaak in orde brengen. En hij houdt zich aan zijn woord. En hij doet het dan ook nog meteen. Het is niet een belover, maar hij doet het meteen. En ik heb er een beetje de nadruk op gelegd. Ik weet niet of het jullie opgevallen is, maar bij het lezen van de schrift, ik had daar in het verleden nooit zo goed op gelet. Maar heb je eens gezien hoe dat hij die gasten behandelt allemaal? Dat is iemand die vastbesloten is. Er moet hier gehandeld worden. Kom aan, mannen. Ga hier zitten. Zet u hier neer. Dus, en dat is niet van, je is een beetje kort aangebonden, je is een kort lontje. Nee, het is eigenlijk iemand die zegt van, het is belangrijk dat er hier schot in de zaak komt. We moeten hier handelen, er is hier een noodsituatie en we gaan daar ingrijpen. En hij laat er geen gras over groeien. En het feit dat hij eerst nog in de poort moet om heel die zaak te gaan bedisselen, dat komt omdat er die nader losser was. En het feit dat dat nog in het verhaal verwerkt zit, los van het feit dat ik geloof dat het ook echt zo gebeurd is, maar dat draagt wel bij tot de climax van het slot. Het is niet zo dat er gewoon een probleem was en dat daar dan op de dorsvloer al een deal gesloten is, een huwelijk, en dat we dan hoofdstuk 4, terrein, haal maar het wit kleed uit en zet maar de bloemencirkel klaar en begin maar de reis te gooien. Het is al opgelost. Nee, er is daar nog iets van, oei, nog een probleem. Je ziet dat de dag van vandaag in heel veel films dat er nog telkens een extraatje bij komt. De grote held grijpt in, tadaa, hij verslaat de slechterik, maar dan plotseling, bonk, krijgt hij nog een klap op zijn kop en lijkt het er weer op van, oei oei, het gaat toch niet weer slecht uitdraaien en dan moet er toch nog iets anders gebeuren opdat de overwinning zou kunnen geboekt worden. Wel, hier is het niet anders. Het leek erop van, het gaat allemaal goed en dan plotseling, helemaal uit het niets, want we hadden daar nog niks over vernomen voor hoofdstuk 3, maar plotseling is daar van, het is goed, ik ga voor jou zorgen, maar puntje, 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 er is iemand die daar meer recht op heeft dan ik. En de oudsten die gaan moeten beslissen van, wat Boas dan van plan is, of heel die kwestie van, hoe moet dat hier nu opgelost worden? En wil Boas dan echt effectief recht en gerechtigheid brengen, dan moet hij de wet in ere houden. En mag hij ze niet zomaar naar zich neerleggen. En die naderlosser, die heeft dus namens de wet, heeft die rechten. En zijn rechten moeten ook gerespecteerd worden. En soms denken we ook wel een keer, als we horen van die rechtszaken in de actualiteit, van, ja, de rechten van de verdediging. Maar goed, hier was niet iemand die verdedigd moest worden, maar die ook rechten had. Een burger, en die rechten moesten gerespecteerd worden. En God blijkt in het hele verhaal groter dan zijn wet. God is niet alleen maar de God van de letter. God is niet alleen maar de God die zegt van, en hier is de handboek en blok die van buiten en als je zo handelt gaat het goed gaan. Nee, God is een persoon met een hart. En een hart toont hij doorheen die wet. En die wet is gegeven ook om een hart te leren kennen. Maar achter die wet zit dus dat grote hart van de Heere God. En dat mogen we altijd blijven zien. En de wet die de Heere gaf, wordt eer aangedaan. En die wordt niet terzijde geschoven. Er wordt gehandeld naar de geest van die wet. Zoals de Heere ook het recht had om de wet te interpreteren zoals hij eigenlijk moest begrepen worden. Om hem uit te leggen en in persoon duidelijk te maken van, ja, jullie hebben wel geleerd zo en de ouden zeggen wel zus. Maar ik zeg u. In het Nieuwe Testament, in de Evangelie, staat het, maar ik zeg u. En de ouden zeggen, en u hebt gelezen dat, maar ik zeg u. De Heere was degene die de wet kwam volbrengen. En zo zien we eigenlijk in Boas ook die geestesgesteldheid, die manier van handelen. Van, ja, hey, dat is de wet van de Heere, maar dat staat er ook in de wet, dat er moet omgezien worden naar de vreemdeling. Dat er moet omgezien worden naar de armen. En hij heeft gezien hoe de Heere dat eigenlijk ook op zijn hart had. En Boas heeft daarnaar gehandeld en heeft gezegd van oké, hey, misschien is dat hier wel een Moabitische, maar God is toch ook de God die wil hebben dat er geset geschiet. God is toch die God die verbondstrouw heeft, die liefde schenkt en heeft dat in de praktijk gebracht. En het boek Rut wordt gelezen op het wekenfeest. En als we dan spreken over het feit dat Boas naar de geest van de wet handelt, wel, op het wekenfeest wordt er ook gevierd dat Israël de wet kreeg. En toont wat het betekent. En er wordt getoond dan wat het betekent om de wet echt te houden. Op het feest krijgt dat aandacht van, ja, die wet die we gekregen hebben, wat wil de Heer daarmee? En voor ons is de waarschuwing niet wettisch te worden, maar het hart en doel van de wet te verstaan. En ook de plaats ervan te kennen in het leven van elke dag. Dat woord moet landen in ons leven. Moet handen en voeten krijgen. Het gaat niet enkel om letters, maar daar zit de persoon achter. En dan komt Boas en hij handelt onbaatzuchtig. We hebben dan gezien dat die geset dat eigenlijk is. Handelen, niet kijkend naar wat het jezelf kan opbrengen, maar handelen om wat goed is en handelen ook als het jou iets kost ten behoeve van de ander. En ik denk, als we het vertalen naar wat ik in het begin gezegd heb, dan betekent het ook van niet handelen voor de beloning op korte termijn, maar handelen voor de beloning op lange termijn. Wij geloven in beloning. En Boas gelooft ook in beloning, maar hij handelt niet van, het makkelijkste zou geweest zijn van al zijn rijkdom voor zichzelf te houden. Dat is de beloning zelf pakken. Maar als je gelooft dat God een beloner is, dan schenk je. En dan geloof je dat God dat ook zal belonen, wat ook werkelijk gebeurt. Hij handelt onbaatzuchtig, krachtdadig, heb ik al gezegd, maar ook met overleg. Hij handelt doordacht. Sluw zou ik zeggen, maar dat klinkt misschien al een beetje te negatief, want het is niet negatief hoe hij het doet, maar je pakt het met wijsheid aan. Ik heb een preek gehoord van iemand die zei van Boas is een goede verkoper, hij had eerst de negatieve aspecten, hij verwoordde het helemaal anders tegenover de nadere losser, tegenover die gast die meer recht heeft dan hem om te lossen, zegt hij het op een andere manier. Hij zegt van, koop toch het stuk land dat aan onze broeder Elimelech toebehoorde. Is dat negatief? Nee. Is hij negatief? Hij wijst dan op zijn plechten. Als het gaat over Rut, zegt hij, Rut, de Moabitische, de vrouw van de gestorvene, ga je ook erbij krijgen. Of zit ook in het pakket. En het doel is om de naam van de gestorvene op zijn erfdeel in stand te houden. Maar als je dan kijkt, hoe hij dan zegt uiteindelijk van, wel goed, jullie zijn hier allemaal getuigen van die hele deal, dan zegt hij het op een andere manier. Nu zegt hij, al wat Elimelech heeft toebehoord en al wat Gilion en Machlon heeft toebehoord, dat is al wat anders dan gewoon het stuk land. Een lap rond. Een tweede keer is het al veel ruimer. En ziet hij zelf ook dat het meer is. Hij ziet ook de persoon achter dat stuk land. Het is land dat verbonden is met die mensen. Wat aan hen heeft toebehoord. Het land dat God aan zijn volk gegeven had. Specifiek dan aan die mensen. En Rut de Moabitische, de vrouw van de gestorvenen, wordt dan Rut de Moabitische, de vrouw van Machlon. Krijgt de naam. En het doel van het huwelijk is niet meer alleen om de naam van de gestorven op zijn erfdeel in stand te houden, wat zeker terecht de opdracht was, maar om de naam van de gestorven op zijn erfdeel in stand te houden, en zo zal de naam van de gestorven niet uitgeroeid worden uit zijn broederen en uit de poort zijner woonplaats, wat ook de bedoeling was. Een naam moest blijven voortbestaan. God had een verlangen dat eigenlijk van generatie op generatie zegen zou gebracht worden. En dat was wat hier zou stoppen. En dat, daarom was dat zo'n groot probleem, dat er geen opvolger was. Dat er niet een zoon meer was. Dat er eigenlijk geen, geen hoop meer was op dat moment. Hè? Wat we gezien hebben in hoofdstuk 1. Dan moet ze zijn oplossing krijgen. En dat is hier. Hè? En die naam mag niet uitgeroeid worden. En die nadere losser, en daarmee komen we dan bij de vraag van Christophe eigenlijk, hoe handelt hij? Hij daar, in onze vertaling staat er, inderdaad, hij daar, toen zei hij, in vers 1 in het midden, toen zeide hij, hij daar, kom eens hier, zet u hier neer. Hij krijgt niet eens een naam, en doorheen heel dat hoofdstuk 4 krijgt die man geen naam. En dat in een boek waar het zo belangrijk is om namen te vermelden. We hebben al gezien, bijvoorbeeld in hoofdstuk 1, hoe daar zeer veel met namen gesmeten wordt. Ook in hoofdstuk 4, op het laatste, heel dat geslachtsregister. Die auteur, dat is geen slordigheidje van hem. Als hij telkens van iedereen netjes de naam vermeldt, en hij spreekt altijd maar over iemand anders, of iemand die losser geen naam heeft, dan is dat heel bewust dat hij daarvan afwijkt. En die man is natuurlijk, of is weliswaar nader in de natuurlijke orde, maar God wijkt daar in zijn woord vaak van af. Wat bedoel ik daarmee? De natuurlijke orde, dat is van, ja, inderdaad, die man had nu meer recht. Maar wat zie je in Gods woord heel vaak? Normaal gezien moest de oudste de belangrijkste zijn in het gezin. En dat was zo in die cultuur. Maar wat doet God? Hij neemt niet de oudste, maar hij pikt soms de jongste eruit. Denk maar aan koning David. Dat is vaak degene die de zegening krijgt. Hè? Waarom? God handelt anders. God handelt niet naar een natuurlijke orde. God handelt naar geloof. Dat zien we hier ook. Hè? De natuurlijke orde die wordt ook hier opzij geschoven. En die nadere losse, die staat eigenlijk zijn eigen belang voorop. Hij bewijst geen gezet. En waarom zeg ik dat? Dat blijkt eigenlijk uit zijn woorden. Dan moet ik een beetje uitleg geven over dat losse, wat dat eigenlijk precies is. Dus, normaal gezien, Naomi is destijds met haar man, met Elimelech, naar Moab vertrokken. Ze hebben dat niet gedaan, denk ik, vooraleer ze hun land verkocht hebben. Als er geen brood meer te vinden was, wat moesten ze dan doen? Dan moesten ze dus effectief iets verkopen. En begin met de ezel van thuis, het rund, het schaap dat ze nog lopen hadden, misschien nog wat kippen dat ze lopen hadden. Maar als ze daar rondkeken van, ja, we hebben nu al alles verkocht. Ja, oké, wat gaan we nu verkopen? Misschien het huis, als ze al een huis hadden. En als ook dat verkocht is, wat is er nog over? Hun land. Ze hebben hun land wellicht verkocht aan iemand die dan waarschijnlijk uit een andere stam of uit een andere tak is van de clan. Maar in elk geval, wie mag er dan, of wie moet er dan voor hen zorgen? Op het moment dat zij terugkomen, dan is dat land eigenlijk verkocht. En dat land ligt dan niet meer in handen van de personen voor wie het eigenlijk bedoeld was. Want je weet, in de Bijbel is het zo geweest, toen ze het land innamen, elk kreeg een stukje, een partje van het land. En God had duidelijk gezegd van, dit land is voor jullie, dat land is voor die andere stam, dat land is voor die groep. En zo was het ook de bedoeling, dat elk, in Gods ogen, moest elk in vrede onder zijn eigen vijgenboom kunnen zitten, zeg maar. God had het verlangen dat iedereen ging kunnen rusten op zijn eigen stuk grond. God wilde zegen schenken, duidelijk maken van, kijk, zo mag het zijn. Iedereen vindt rust, iedereen heeft voldoende te eten, iedereen leeft in de shalom van de Heere God. En nu hadden ze dat moeten verkopen. Dat zat dus maar het probleem. Maar dat stuk land, dat moest eigenlijk weer terugkomen in diezelfde clan. Laat ons zeggen, in de stam, maar ik denk dat het misschien bij een andere clan was, maar het moest eigenlijk terugkomen. En wie kon er dat dan doen? Dat waren de lossers. Mensen die ook deel uitmaakten van die stam. Dat was de bedoeling. Dat mensen die van diezelfde clan waren, zich gingen gaan ontfermen. Zo had God het bedoeld. Dat mensen zijn gezet, zijn liefde, gingen tonen voor de ander. En hoe konden ze dat doen? Konden zeggen, je hebt schulden. En je moet niet wachten tot dat jubeljaar is, tot dat stuk land weer vrijkomt, maar ik ga voor jou optreden. En je hebt jezelf misschien destijds moeten verkopen als slaaf, wat dan het ultieme was. Hé, nadat ze hun land verkocht hadden, moesten ze vaak zichzelf als slaaf verpanden. Dan kon de losser zeggen van, en ik ga optreden ten behoeve van jou, en ik ga de centjes betalen, ik ga de kost betalen voor jullie. Ik ga optreden als losser. Ze konden dat niet zomaar, niet iedereen kon zijn vinger opsteken en zeggen, wat kan ik een keer lossen? Nee, ze moesten eigenlijk ook verwant zijn. Ze moesten deel uitmaken van die klan en daar dan op die manier recht op hebben. Dat is wat de Heere God bedoelt dat, om zo te zorgen dat elk zijn eigen goede deel kreeg. Elk zijn part van de zegeningen kreeg. Dus, zij moesten eigenlijk optreden als losser. Als Boas hier uiteindelijk, zo gezegd dan, tussen aanhalingstekens, dat stuk land koopt en Rut erbij koopt, dan koopt hij eigenlijk nog dat stuk land zelf niet. Wat heeft hij dan verworven met die deal? Dan heeft hij het recht verworven om die mensen te kunnen loskopen. Dan moest hij nog altijd naar de eigenaar stappen van het land en zeggen van, kijk, ik heb volgens Gods wet recht om te lossen. Vraag het maar een keer in de oudstenraad daar, in de poort van de stad. Ik ben overeengekomen op dat moment, en kijk maar hier, ik heb de sandaal van de nadere losser, ik heb die vast als bewijs. En ik heb nu het recht, want God heeft gezegd, dat de stukken land moeten bij de klan blijven. Dan had hij het recht om dat te gaan lossen. Dan moest hij nog altijd naar die verkoper gaan stappen. En die moest dat dan laten gaan. Maar wat hij hier verwerft is dus nog niet rechtstreeks land en vrouw zelf, maar dat is wel de eerste stap ernaartoe. En de rest volgde automatisch. Dat waren de domino-steentjes die moesten vallen dan. Maar dus, als die naderlosser er is, dan wordt de deal voorgesteld. Ik heb daar net de bewoordingen getoond die Boas gebruikt tegenover hem. Hoe hij dat een beetje afzwakt en spreekt van, goh, Rut, de Moabitische. Je legt er nog een beetje vingerdik op, van, je verwerft ook Rut, de Moabitische. Eigenlijk begint hij eerst te zeggen van, kijk, dat is een deal. Naomi, die teruggekomen is, waarvan je wat gehoord hebt, zegt hij, die verkoopt haar land. En het is aan jou van te lossen, en behalve jij en ik is er niemand, dus ik zou willen weten van, waar sta jij? Dan zegt hij van, ah, het is goed, ik ga lossen. Ah, zegt de Boas, het is goed. Maar ik heb hier het contract mee zeggen, en er staan ook wat kleine lettertjes in. En hij schuift het naar van voren. Kijk, zeg, daar is ook Rut de Moabitische. Ja, en hij had daar ook moeten nageslacht bij verwekken, hè. Ja. Allee, druk het een beetje plastisch uit, maar wat komt erop neer dat het eigenlijk duidelijk maakt van, hè? Er is nog wel meer aan de deal die daaraan vasthangt. Er hangt een prijskaartje aan. En die naderlosser, die was eerst geïnteresseerd. Want dat zag er wel een goede deal uit. Hij moet er eigenlijk van geweten hebben. In hoofdstuk 1 staat er dat heel de stad erover sprak dat Naomi terug was. Dus als hij ook daar woonde in de buurt, en dat zal wel, want hij passeert daar op het moment dat, dat Boas in de poort zit. Hij is er ook vlakbij. Dus hij moet er wel van gehoord hebben. En hij heeft het op zijn beloop gelaten. Dat was wel gemakkelijk voor hem. Hij kon eigenlijk gewoon wachten tot Naomi er bijltje bij neerlegde. En misschien vroeger nog zelfs van zijn kooprecht gebruik maken. Een beetje als Rut ouder ging worden misschien. En hij niet meer verplicht was om nageslacht te verwekken. Want wat is nu net de clue van de zaak? Hij ziet het wel zitten om dat land te lossen. Hij denkt van, ja, dat is wel goed. Ik ga een som betalen. En dan ben ik een stuk landrijker. En die oude tante, die mag daar een beetje op blijven leven. Dat is ook in orde voor mij. En als zij er niet meer is, en er alleen nog Rut is, wel, dan heb ik een stuk land bij. En ik heb alleen moeten betalen voor dat stuk land, maar ik heb dat teruggewonnen, die som, door de vruchten ervan te plukken. En eens dat Rut er niet meer is, of ook Naomi en Rut misschien, dan is het voor mijn zoons. En dan is mijn familie, mijn klan, een stuk landrijker. Een goede deal. Maar de kleine lettertjes maken duidelijk dat dat ook Rut is. En als je een beetje een fan bent, dan ga je ook trouwen ermee. Ja, maar dan kan ik het niet lossen, zegt hij. Want Als daar ook Rut erbij is, ja, dan moet ik daar nageslacht bij verwekken. En het is niet dat hij Rut misschien zo afgrijselijk vindt en dat hij niet ziet zitten om daar een kindje mee te hebben. Maar het probleem voor hem is, als hij daar nageslacht bij verwekt, dan heeft dat nageslacht recht op dat land. Dus heeft hij moeten investeren, heeft hij moeten een som betalen voor dat land. En uiteindelijk had hij er op lange termijn niets aan overhouden. En had dat voor de zoon van Rut zijn. En wat gaat er gebeuren? In plaats dat hij zijn clan rijker gemaakt heeft, heeft hij moeten betalen, heeft hij voor Naomi moeten zorgen, heeft hij moeten voor dat land betalen, en heeft hij daar eigenlijk van zijn eigen centjes, die bedoeld waren voor zijn kindjes, heeft hij daarvan moeten pakken. En in plaats van rijker te worden, had hij dan armer worden. En zegt hij, ja, sorry, maar kan niet los. Het gaat niet voor mij zijn. Doe maar. Hè, aan u de eer. Begrijp je het een beetje? Hoe de zaak ineen zit? Eigenlijk is hij heel goed bereid om goed te doen als hij er zelf beter van wordt. Maar als het hem niks kan opbrengen, als het hem iets kost, hè, dan is hij niet bereid om te lossen. En dan zie je dat op dat moment, als je dat allemaal gaat schetsen, dan zie je hoe Boas van een heel ander kaliber is. Boas, die had tenslotte zelf misschien nog geen kinderen, oké, maar daar gaat het hem op dat moment niet om. Hij bewijst, hij zegt, ik ga voor die mensen zorgen. Ik ga Rut laten schuilen onder mijn vleugels. En kost het hem iets? Tuurlijk kost het hem iets. Hij moet betalen voor dat land. Ja, maar dat kan hem op dat moment worst wezen. Want hij wil Gods liefde betonen tegenover die vrouw. De Heere God had destijds gezegd dat ze moesten het land lossen. Want het land is van mij. Dat zat er eigenlijk achter heel die wetgeving van lossing. Het land is eigenlijk van mij. En ik wil dat jullie dat duidelijk maken. Als jullie kopen ten behoeve van een volksgenoot, dan tonen jullie dat dat land van mij is. Dat dat mij toebehoort. En dat dat eigenlijk iedere keer de bedoeling is dat God mag beslissen naar wie dat land gaat. En als God gezegd dat dat is voor die klan, dan is dat ook voor die klan. Het land is van mij. Het zware huwelijk, opdat diens naam uit Israël niet uitgewist worden. God wilde ook dat er nageslacht zou zijn. Ik zal u, remember Abraham, ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken. En moet nog niet eens stoppen bij Abraham, we kunnen nog verder teruggaan. Want wat zei God tegen Adam en Eva? Wees vruchtbaar. Vervul het land. Dat is eigenlijk de bedoeling. God wil dat er nageslacht is dat leeft onder zijn zegening. En Boas die had maar heel goed het hart daarvan door. Die besefte iets van wat God eigenlijk van bedoeling had. En die ander was wel bereid van naar de letter te handelen. Maar uiteindelijk als het hem iets zou kosten niet. Hij was iemand die gewoon rekende. En dat is een beetje, grijp een keer terug naar Rut hoofdstuk 1. Wat ook Orpa gedaan had. De andere zus, of schoonzus. Orpa, er staat eigenlijk niks negatiefs over haar vermeld, maar wel dat ze terugkeert. En ze had ook de rekening gemaakt. En ze zegt, oké, goed, je hebt gelijk Naomi, je hebt genoeg aangedrongen en ik ga terug. Nou, die man maakt ook de rekening en hij krijgt geen naam en dat zegt misschien op zich al genoeg. Maar hij maakt de rekening en hij zegt van, nee, je stopt het ook voor mij. Die rende hout nog. Land en aanslacht, de dame is standhouden. Boas' doelen zijn duidelijk. Boas is wel getrouw. En dan verwijs ik graag een keer naar het verhaal van het koninkrijk dat jullie volgen. Ik heb het hier land en aanslacht genoemd, maar eigenlijk, als je die cursus bekijkt, noemt een beetje anders, noemt zeker plaats en volk. Maar uiteindelijk is dat hetzelfde, plaats en volk. Want die periode tussen Abraham en koning David, die wordt eigenlijk daardoor gekenmerkt. In Canaan ligt de zegen. En voor wie is die zegen? Die is voor het nageslacht van Abraham. En hoe leven ze? Bij de belofte van de Heere God. Dus komt dat eigenlijk allemaal hier netjes terug. Het stuk land dat aan onze broeder Elimelech toebehoort. En verwerven om de naam van de gestorvene ook voort te zetten. En zijn erfdeel in stand te houden. En zie, daar ging de losser voorbij. Hey, Boaz heeft zich nog maar gezet, hij is daar al. Ook dat is weer een van die toevalligheden. Hoe God al de zaken netjes in handen heeft. Die en zie is niet zomaar van, tja, en dan gebeurt er dat ook. Het is niet zomaar een kommatje dat daar staat. Nee, het is eigenlijk een aanduiden. Want in Rut 2 was dat ook gebruikt. In Rut hoofdstuk 2, vers 4. En zie, Boaz kwam uit Bethlehem. En hij zei tot de maaiers, de Heere zij met u. Dat is ook niet zomaar dat dat gebeurde toen. Hè. Dat was ook net op het moment waarschijnlijk dat Rut aan het weggaan was van het land. En dat hij dan vraagt van, tja, wie is dat daar? Hij was net op de goede moment toegekomen om Rut nog te ontmoeten. En ook hier, hij zit nog maar neer en daar is hij al. De naderlosser, de rol van het toeval. Hè. En God beveelt eigenlijk een redding op microniveau in dat kleine gezinsleven. En die leidt uiteindelijk tot de redding op macroniveau in de komst van de Heer Jezus. Hè. Eerst koning David, maar dan veel verder weten we dat daaruit de Heer Jezus voortkomt. En het volk en de poort en de oudsten die zegenen dat. Ze zeggen van, ja, zoals jij handelt, Boaz, daar kunnen we ons helemaal in vinden. En dat is wat wij willen zegenen, daar kunnen we een zegen aan koppelen. De Heere maken de vrouw die in uw huis komt als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben. Handel dan kloek en Efrata en maak uw naam in Bethlehem. Hey, ook hier is er eigenlijk een zegening aan verbonden. Hey, je ziet dat niet, lijkt een opdracht in Nederlands. Maar uiteindelijk is het ook in het Engels, als je het dan ziet, een zegen beden. Mag je standing, mag je eer hebben in Efrata en bekend zijn in Bethlehem, staat er. Hey, wordt het anders vertaald ook. En uw huis worden als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde, door het kroos dat de Heere u geven zal uit deze jonge vrouw. Dus een drievoudige zegen wordt daar aangekoppeld. En Rachel en Lea, uit hen werd het volk Israël gebouwd. Hey, dat waren de moeders van Israël, zeg maar. 12 kinderen in totaal. Hey, niet van hen, hey, ook van de slavinnen erbij. Maar uiteindelijk, hey, uit hen kwam het volk Israël voort. Peres, dat was degene, een van die twee broertjes, hey, die door Tamar gebaard werd. Hey, en door uiteindelijk, hey, uit incest, hey, een buitenechtelijk, nee, buitenechtelijk mag ik niet zeggen, maar een, hoe moet je dat noemen, hey, zoiets met Juda, hey, wat dat daar gebeurde. Hey, Ruth, hey, op dat moment, hey, of tenminste Ruth, hier in ons verhaal, is als het ware een beetje een antitype van Tamar, de schoondochter van Juda. Want uiteindelijk, wat heeft Tamar toen gedaan? Die heeft zich als hoer verkleed en haar schoonvader verleid om een zoon te verkrijgen voor haar gestorven man. Ook daar speelde eigenlijk dat zwagerhuwelijk. Het was zo dat zij moesten zorgen, hey, Tamar had haar man verloren en Juda die moest eigenlijk de volgende zoon geven. En hij doet dat ook, maar die man weigert om een kindje te verwekken bij Tamar. En die sterft dan ook, die wordt gestraft eigenlijk door de Heer. En dan denkt Juda van, goh, ik heb hier nog een derde zoon, maar weet je wat, ik kan hem niet geven. Ziet dat ik hem ook verlies. En die dwingt als het ware dan Tamar tot een andere stap. En die stap is dan dat zij zich gaat verkleden als hoer. En zij gaat ook een vaderfiguur op een verleidelijke manier benaderen om een zoon te krijgen. Wat we ook dan zien terugkeren bij Rut, die ook een beetje een vaderfiguur is. Die op de dorsvloer als het ware verleid wordt. Hey, en waar we dan zien dat er een gelijkaardig scenario zich afspeelt. En allebei komen ze in het geslachtsregister van David terecht. En beiden worden ze zo redder van het nageslacht van Juda. Juda, hey, die stam uiteindelijk uit wie de koning zou voortkomen. Hey, de koninklijke stam. Ik heb daar Genesis 51 vers 10 bij vermeld. De schepter zal van Juda niet wijken. Hey, dat komt uit de zegenbede van Jacob. Hey, en opnieuw zegen de Heer, want in vers 13. Toen nam Boaz Rut, zij werd hem tot vrouw en hij ging tot haar in. En de Heere schonk haar zwangerschap en zij baarde een zoon. Weet je nog wat er in hoofdstuk 1 stond? Ze waren een heel lange tijd, ze waren ongeveer 10 jaar gehuwd en er was geen kindje geweest. En nu hier, wat gebeurt er? Meteen schenkt de Heere zwangerschap. En ze baarde een zoon. En wat zegt John Piper aan de woon boven het hoofd van Ruth en Boaz is zwanger van genade en de bui barst in zegenloos boven hen. In dat vers 13. Daar zien we eigenlijk een grote climax. Hè. Het probleem, het grote probleem dat ze stelde in hoofdstuk 1, dat er geen nakomeling was, dat krijgt hier zijn vervolg en het feit dat er een zoon komt. En in heel het boek heeft de Heere God gehandeld van achter de schermen. Heeft die toevalligheden continu geleid. Maar hier is het enige letterlijke ingrijpen dat vermeld staat. En de Heere schonk haar zwangerschap. En ze baarde een zoon. En daarmee is Ruth eigenlijk een heel goed gezelschap. Hoe ze eigenlijk eerst geen kindjes kreeg. En God, door Gods ingrijpen, er plotseling toch nakomelingen zijn. We zien dat eigenlijk hier, denk ik, ja, hier Sarah, Rebecca, Rachel en Hannah. Allemaal vrouwen in de Bijbel. Die eerst geen kinderen konden krijgen en later door ingrijpen van de Heere toch dat die zegen mogen smaken. Maar niet alleen de zegen van tja, de Heere God wil die mensen een kindje geven, maar ook het feit dat de Heere God door hen werkt en toont van er is hier goddelijk ingrijpen nodig om een door mensen niet op te lossen situatie, door mensen niet op te lossen probleem, toch een oplossing te geven. En meer nog, om daar toch zegen te kunnen inbrengen. De focus die is hier niet meer op Ruth of op Boaz, maar op Naomi en het kindje. En de burinnen gaven het een naam, zeggende: Naomi is een zoon geboren. En ze noemden hem Obed. Deze is de vader van Isaï, de vader van David. En waarom die focus op Naomi? De Heere heeft ingegrepen en de Heere wilde tonen van kijk, hier is het te doen. Die vrouw die in hoofdstuk 1 dacht van ik heb helemaal niets meer te verwachten, de Heere God is waarschijnlijk tegen mij. Wat proeft ze hier? Naomi is de zoon geboren. Is dat Naomi letterlijk? Nee. Heeft zij mogen het kindje opkweken? Misschien wel, maar in elk geval, het wordt gezien als een kind, een nakomeling voor Naomi. Een losser voor Naomi die voor haar zal zorgen. En het geschenk van de losser, verwant Boaz en het geschenk van de zwangerschap, komt allemaal van de Heere. En ook Ruth heeft zelfs een cadeau gekregen. Van leegte naar volheid zijn we gegaan. Verheugt u, hij onvruchtbare die niet baart, breek uit en roep, hij die geen ween kent, want talrijker zijn de kinderen der eenzame en van haar die een man heeft, zegt Galaten. Ik heb begrepen dat jullie ook de zondag Galaten behandeld hebben ook met elkaar. Dus ik denk wel dat dat vers jullie bekend zal zijn. Een citaat van Jesaja is dat. En ik heb het nog eens letterlijk hier erin opgenomen. Galaten 4 vers 27 is eigenlijk een citaat van het eerste vers van Jesaja 54. Maar wat ik mooi vond is dat in vers 5 van datzelfde Jesaja 54 ook verwezen wordt. Want uw man is uw maker, Heer der heerscharen is zijn naam. En uw losser is de heilige Israëls. God der ganse aarde zal hij genoemd worden. En wat Boaz eigenlijk in de praktijk gebracht heeft in het boek Ruth, dat is zeggen, oké, ik ga mij opstellen als verwant. Ik kies hier om met jullie verder te gaan, om zegen te brengen. Ik kies om mij te verbinden met jou, Ruth. Hoewel je een Moabitische bent, kies ik om toch te investeren in jou, en mij als losser op te stellen en jou vrij te kopen. Dat is ook wat de Heere God gedaan heeft voor Israël. En dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft voor ons. Opgetreden als onze losser, onze verlosser. God der ganse aarde zal hij genoemd worden. Uw man is uw maker. Dat is eigenlijk wat we zien in het werk van de Heer Jezus. Die dood en leegte die maken plaats voor leven en volheid. En Obed is uiteindelijk de Goel geworden. Er is sprake. Eerst was ze de naderlosser. Dan is er Boaz. Die dan uiteindelijk mag lossen. Maar uit Boaz komt er dan dat kindje voort, Obed. En hij wordt in 4 vers 15 eigenlijk zelf de losser genoemd. En vol ben ik heen gegaan. Maar leeg heeft mij de Heer doen terugkeren. Heeft destijds Naomi gezegd. Maar hier zeggen de vrouwen over Obed. En hij zal uw ziel verkwikken. En hetzelfde woord dat daar in hoofdstuk 1 gebruikt werd voor terugkeren. En waar ze leeg was. Is hier plotseling. Er is nieuw leven gekomen. Ze wordt verkwikt. Er is een terugkeer van leven. Er is een terugkeer van hoop. In het leven van Naomi. En God heeft die hopeloze situatie volledig omgekeerd. je schoondochter die u lief heeft. En Rut belichaamt dan dat ethisch principe van het volk. Van het volk van God, zij die u lief heeft. Er wordt altijd gesproken over geset in het boek Rut. Maar hier is de enige keer dat er gesproken wordt over liefhebben, over liefde. En dat is in het leven van Rut. Het is eigenlijk een beetje ironisch dat een vrouw uit Moab degene is die tot uitdrukking brengt wat God in gedachten had. God heeft altijd gewild dat het volk Israël zou de Heere haar God lief hebben. Dat is ook wat uiteindelijk het grootste gebod is volgens de Heer Jezus. De Heere uw God lief hebben en uw naaste als uzelf. He? Wat we zien daar in die twee versen. En uiteindelijk ook ironie. Normaal gezien was het de vreemdeling die liefde moest ondervinden van het volk Israël zelf. En nu is het die vreemdelingen zelf die de liefde van de Heere God bewijst. Wat een ommekeer is er niet gekomen in het leven van die Moabitische Rut. Wat een ommekeer heeft de Heere God niet gebracht. En Obed is een dienstknecht. En ook wordt er weer een zegen gegeven of uitgesproken door de burinnen. Ja, ze zeggen, aan Naomi is een zoon geboren. Ze noemen hem Obed. En waarom noemen ze hem Obed? Denk niet dat zij die naam mogen kiezen trouwens. Maar het is bewust daar gebracht. Het verwijst ook weer naar hoofdstuk 1. Waar ook heel die buurt is waar al die vrouwen komen en zeggen van, ah, is dat daar? Is dat daar Naomi? Nee, noem mij Mara. Noem mij Better. Hier is dat omgekeerd. En is er plotseling degene die haar zou dienen. Ze noemden hem Obed. Ze heeft iemand gekregen die zal voorzien. Ze heeft de beschermer gekregen. Die naam Obed spreekt daarvan. Hij zal voor haar zorgen. Ik verwijs daar dan naar Obadja en naar Abdiel, die ook dienstknecht van Yahweh of dienstknecht van God betekenen. En die laatste stukjes van Yahweh of van God komt niet in de naam Obed voor, waar dan Obed alleen staat. Maar dat toont misschien wel iets, omdat het niet alleen dienstknecht is van God of van Yahweh, maar dat hij ook haar zou dienen, dat hij ook Naomi tot dienst zal zijn, dat hij ook voor haar zal als voorziener en beschermer optreden. De vader van Isaï, de vader van David. En de zegenbede van 4 vers 11 wordt vervuld. Maak uw naam in Israël, zeiden ze tegen Boaz. Maak uw naam in Israël. Wel, het is echt gebeurd. En Gods voorzienigheid is die oprechte godsvrucht van alle hoofdpersonages beloond. En Gods plan voor Israël en haar koningen vindt hier vervulling. Wat God altijd gezegd heeft. Hij heeft gezegd aan Abraham destijds. Het zal u uitermate vruchtbaar maken en u tot volken stellen. En koningen zullen uit u voortkomen. Ja, dat belooft. Maar hier is het. Het is op komst. En in het begin van het boek hebben we gezien van het was in de tijd van de rechteren. En wat staat er in het boek rechteren van en iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen en een koning was er niet wel. In die tussentijd is God zijn koning aan het vormen. In die tijd, waar het lijkt alsof dat alles zwart en duisternis is, waar er geen hoop is bijna, grijpt God in en is God bezig met een heel ander plan. En dat zien we vaak niet. Maar laat ons dat ook hoop geven. Als alles duister lijkt rondom ons, is God bezig met zijn plan. En gaat dat nog altijd voort. Dan mogen we echt wel vertrouwen in hem hebben. Wat een verrassing, Obed, grootvader van David. Verwijst eigenlijk. Ja, je ziet, in 1 Samuel wordt er ook gesproken over David, de zoon van die Efratiet uit Bethlehem en Juda. Wel, in het begin lag er al een hint, in het begin van boek Rut. Ook zij werden Efratieten uit Bethlehem en Juda genoemd. En zonder Rut zou die lijn opgehouden zijn van Elimelech. Ook Boaz zou geen kindjes gehad hebben, tenzij misschien met een andere vrouw, maar in elk geval, de lijn zou opgehouden hebben. En er zou geen David geweest zijn. En uiteindelijk geen Christus. Maar God laat dat niet gebeuren. De Heere God is net als in het leven van Jozef bezig met te zorgen dat daar dat volk, dat nageslacht, wel blijft. God zorgt voor dat volk. God heeft een plan om zijn volk te redden. En dat maakt deel uit van dat grote heilsplan, van die rode draad die in de Bijbel zit. Heel wat zit er in die namen vervat. Ik ga het een beetje overslaan ook. Maar in elk geval, David wordt 2 keer vermeld. En van het persoonlijke belang van een klein gezin waar God ingegrepen heeft, in hun nood. Zij hadden niemand om voor hen te zorgen, zij hadden geen eten, maar God heeft daar ingegrepen, maar was tegelijk bezig om op een veel groter plan, om op een heel ander niveau zaken en beweging te brengen. Maar mensen die gesed bewezen hebben, die Gods goedertierenheid betoond hebben, die werden op een machtige manier gebruikt om Gods plan voortgang te doen vinden. En ook wij kunnen op die manier, als we Gods goedertierenheid en Gods liefde bewijzen, eigenlijk kleine bouwsteentjes zijn om Gods plan tot vervulling te doen komen. Heeft hij ons nodig? Nee, God heeft niemand nodig. God handelt, maar we mogen ons wel beschikbaar stellen tot de eer van zijn naam. En het boek Rut slaat de brug, van Israël als stammenvolk naar Israël als land en natie. Het toont de voortgang van een volk in zijn land. En de gesed van die hoofdpersonages legt de basis voor een redding die zich uitstrekt tot de einde van de aarde voor de verloren wereld. Die mensen hier, hadden zij er niet geweest, hadden zij die goedertierenheid niet bewezen, als Rut niet gekozen had om zich op te offeren voor Naomi, als Boaz niet gekozen had om die gesed te bewijzen, dan had Gods liefde uiteindelijk dat op die manier niet kunnen bereiken. Maar nu, hij wordt mogelijk gemaakt dat daar een David komt, dat daar uiteindelijk iemand komt die groter is dan David. En dat Gods redding uiteindelijk, zoals God gezegd heeft, van via jou zal ik alle volkeren tot zegen zijn, heeft hij gezegd aan Abraham wel. Dat is hier nog altijd zijn verlangen. En dat komt eigenlijk tot uiting in dat boek Rut, dat de Heere God Rut ook erbij wil. Waarom? Om die grotere David te bewerken. En die zegen en de redding te bewerken voor de hele wereld. En die zegen uit te spreiden tot alle volkeren. Dan mogen we zien in heel dat verhaal. En dan kunnen we denken aan het geslachtsregister van Christus. Hoe daar die vrouwen die daar vermeld worden. Twee ervan worden ook vermeld. Want je hebt ook nog Rut. Je hebt Tamar, Rut en Rahab. Die worden allemaal vermeld hier in dat boek. Of tenminste, ze hebben een link. Want Boaz moeder wordt niet vermeld in het boek zelf. Maar wordt in Matthäus dan getoond dat dat Rahab eigenlijk is. Maar drie van de vier vrouwen uit het geslachtsregister van Heer Jezus hebben linken met het verhaal van Rut. En dat is niet zomaar. De Heere God heeft dat verhaal machtig gebruikt. Dat staat niet op zichzelf, maar dat hoort heel mooi in de rode draad van de Bijbel thuis. De boodschap van Gods goedertierenheid en verlossing komt hier mooi aan bod. Dan hebben we eigenlijk gezien hoe doorheen het boek Rut er eerst daar Naomi was. Hoe daar alles rondom haar eigenlijk in puin lijkt te vallen. Behalve Rut die zich vastklampt en zegt van ik ga mee met jou. En ik laat jou niet los. Dan kwam er ook een Boaz op de proppen. Dan is Boaz gekomen, heeft hij gehandeld. Dan zien we dat hij uiteindelijk Rut als zijn vrouw krijgt. Maar heb je erop gelet voor een boek dat Rut heet. Dat een boek dat het boek Rut heet. Dat in het hoofdstuk 4 dat Rut eigenlijk bijna niet meer vermeld wordt. Of ze wordt nog vermeld als de vrouw van. Maar ze heeft eindelijk in de dialogen niks meer aan de pap te brokken. Maar Boaz, die eerst de leading person was, die eerste hoofdpersoon was in hoofdstuk 4, die verdwijnt ook van het toneel. Dus we zien Boaz een beetje op de achtergrond schuiven, we zien Rut naar de achtergrond schuiven en Naomi komt naar voren opnieuw. Maar ook zij verdwijnt, want dan komen er die andere namen, dat geslachtsregister, en dan zien we van wauw, God heeft nog een veel groter plan. En dan gaan alle lichten uit, de hoofdacteurs verdwijnen van het toneel. En dan is de conclusie, God is groot. Er is een verlosser. En dan mogen we denken aan de Heer Jezus. En dan haal ik die tekst uit Titus 2 aan. God, de genade Gods is verschenen. Heilbrengen voor alle mensen. Om ons op te voeden. Zodat wij de goddeloosheid en de wereldse beheert en verzakende. Bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig. In deze wereld leven. Denk dan maar aan Boaz daarbij. Iemand die kiest om voor God te leven. Om zich op te offeren voor de ander. Je had kunnen denken aan zichzelf, maar hij doet dat niet. Hij wil de genade Gods tonen. De genade Gods is verschenen. Hij brengt het voor alle mensen. In de persoon van de Heer Jezus. En vers 13. Verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus. Ook wij hebben geloof en wij hebben hoop. Wij mogen vooruitzien op de verschijning van onze heiland. Wij mogen daarnaar zien. Wij mogen mensen zijn die leven in die hoop. En vers 14, die zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid. Vrij maken, is dat niet wat de losser doet? Mensen in de vrijheid weerstellen? En voor zich te reinigen, hun eigen volk, is dat niet altijd de bedoeling geweest van de Heere God om zich een eigen volk te vormen? Het zij door Abraham, het zij uit de Exodus, als hij ze roept vanuit Egypte, het zij vanuit, zeg maar, die tweede Exodus, als hij ze uit ballingschap haalt. En uiteindelijk de vervulling daarvan allemaal in de Heer Jezus. De Heere God wilde een volk reinigen voor zichzelf. En dat volk zou volijverig zijn in goede werken, zoals de mensen die we gezien hebben in het boek Rut. Mogen de Heere ons gebruiken tot zijn eer. En mag de studie van boek Rut ook daartoe dienen dat we bruikbare instrumenten zijn tot eer van de Heer Jezus. Amen.